in Egypte. Uit rond 1500 voor Christus dateert en al op veel plaatsen heeft gestaan. En dan tussen haakjes, de andere obelisk staat in New York. Het was dus wel degelijk een stel, waarvan de ene uiteindelijk, na wat omzwervingen, hier terechtgekomen is. Heeft namelijk later gestaan in Alexandrië, de stad van Cleopatra, en daar stamt de naam Cleopatra's Needle van. Dus die is eigenlijk van latere datum. Vervolgens is hij verscheept naar Engeland, want Mohammed Ali heeft hem cadeau. Dat was de onderkoning van Egypte, stond erop. Mohammed Ali heeft hem cadeau gedaan aan Brittannië. Toen hebben ze het ding vervolgens met een schip hier naartoe gevoerd, maar zoals dat gebruikelijk is, in de Golf van Biscayen. En dan weet u het verder wel. In de Golf van Biscayen was er een storm en men heeft het schip met de obelisk enzovoorts verlaten. Niettemin hebben ze hem later weer gerecoverd, heet dat, hè? Stond op het bord. En alsnog hier naartoe gebracht en hier opgericht. Waarom wij er specifiek naartoe gingen, zit hem in het verhaal wat ik ervan ken. Ik weet helaas niet waar ik het vandaan heb, dus ik kan er ook niet over argumenteren. Maar het verhaal wat ik weet is dat die twee obelisken samen van doen zouden hebben met Jozef. Het verhaal is gewoon dat ze stonden voor het huis van Jozef in On, in Egypte. En dat deze pilaren in beeld zijn van de twee zonen van Jozef, Manasse en Efraïm. Wel nu, één van de twee is hier terechtgekomen bij Efraïm, is dan het verhaal. Hier in Brittannië namelijk, in de hoofdstad. En de ander is terechtgekomen bij Manasse. Want volgens de verhalen vertegenwoordigen de Verenigde Staten de stam van Manasse. Dat is het idee. Of het waar is, weet ik niet. Dus wat mij betreft mag je het ook weer vergeten. Maar het is het verhaal over de twee obelisken. Ja, ik heb ook nog een klein verhaal. Zouden we ingeschoten zijn, maar men heeft er mij op gewezen dat ik een paar keer gezegd heb dat ik het nog zou noemen en ik heb het niet meer gedaan. Het verhaal gaat over Jozef van Arimathea die in Glastonbury zou terecht zijn gekomen en eventueel, want dat is een deel van het verhaal, zou hij de avondmaalsbeker hebben meegenomen. Ik vind dat niet echt onwaarschijnlijk, want ik persoonlijk denk dat het zijn persoonlijk eigendom was, omdat ik ook reden heb om te geloven dat de zaal waarin het avondmaal gevierd werd van Jozef van Arimathea was. Die ezel trouwens ook, maar dat was een paar dagen ervoor. Dat ga ik u nou niet uitleggen hoe ik daarbij kom. Ik heb er echt goede gronden voor, anders zou ik het heus niet zeggen. Maar het idee dat hij die beker heeft meegenomen vind ik ook zo gek niet, omdat het verhaal niet op zichzelf staat. Maar het heeft alles van doen met de typologie en met het voorkomen van een beker van Jozef reeds in de geschiedenis van de eerste Jozef uit de Bijbel, de Genesis. Waarbij de beker van Jozef zoek was en die bleek zich te bevinden bij Benjamin. En het is ongetwijfeld een beeld van nieuwtestamentische waarheid, waarbij de zegeningen van Jozef op een of andere wijze waren of beheerd werden door Benjamin, iemand uit de stam van Benjamin, namelijk de apostel Paulus. Want daar komt het op neer. Goed, dat in de eerste plaats. Aan de andere kant, het verhaal over de avondmaalsbeker die Jozef zou meegenomen hebben, is dat hij die zou begraven hebben op de plaats van Chalice Well. Er zou dan een bron ontstaan zijn enzovoorts. Of dat letterlijk waar is, dat lijkt me niet. Maar het is natuurlijk aardig, want op die manier wordt wel de herinnering aan die beker levendig gehouden. Want de gedachte is natuurlijk dat die beker staat gewoon voor het eeuwig leven, het leven van het nieuwe verbond, het bloed des Nieuwe Testaments, of hoe het maar genoemd mag worden. Eeuwig leven dus, waar hij de uitbeelding van is. Het is ook niet zo vreemd dat diezelfde graal, beker, of hoe je hem maar noemt, onderwerp is van de vele verhalen, legenden over King Arthur. Waarbij de ridders van King Arthur immers op zoek gingen naar de graal, want die moest ergens verborgen zijn. Ik heb laatst een film gezien. Toen bleek de Graal zich te bevinden uiteindelijk in Petra. Wie had het kunnen bedenken? En bovendien bleek hij van hout te zijn. Bij nader inzien. Nee, dat was een film, hoe heet die film ook weer?
Ja,
die is toen op de Evangelische Omroep uitgezonden. En daar heb ik hem ook gezien. Nou goed. Ik heb mij erover verbaasd dat het ding van hout zou geweest moeten zijn. Bij nader inzien is het niet zo ver gezocht. Want er blijkt dat het woord graal, wat in het Engels en het Frans trouwens voor gebruikt wordt, per definitie duidt op een houten beker. Daar vertellen ze er nooit bij, maar dat schijnt wel degelijk zo te zijn. Wel nu, de vraag is, heeft hij die beker meegenomen? Zo ja, waar is het ding dan gebleven? Wel nu, ergens in Wales, in Nantios, waar het ligt heb ik nog niet aangekeken, onze reis ging er toch niet naartoe. Maar Nantios, in Wales, daar bevindt zich een restant van een houten beker, een houten drinknap, ergens in de kluis van een bank, helaas. Dus het wordt toch wat moeilijk om hem te bekijken. Volgens de geleerde officieel was het oorspronkelijk een 14e eeuwse houten drinknap. Hoe men dat weet, weet ik niet. Mijn vader zegt altijd, nou dat weten ze gewoon omdat er een datum bij staat, hè. Toch? Bij al die oude dingen staat er gewoon een datum. Nou goed, laat maar zitten. Ik bedoel, dat kan dan wel zo wezen, maar waarom moeten wij dat geloven? Dat staat er ook niet bij, dat is net zo goed. Legendarisch denk ik dan altijd maar. Goed dan ook, aan die beker is een verhaal verbonden wat teruggrijpt tot in de 16e eeuw. En het verhaal gaat al dus, want het verhaal is gewoon overgeleverd, met de ding mee. Het idee is namelijk dat ten tijde van de verwoesting van de abdij van Glastonbury stuurde de laatste abt, Richard Whiting, u weet wel, die ze gehangen hebben en nog het een en ander meer op de Glastonbury toren. Die laatste abt, Richard Whiting, stuurde enige monniken weg van de abdij met deze houten nap. Dus volstrekt historisch, dat is het verhaal wat er aan vast zit. Hij stuurde enige monniken weg met deze houten nap om die in veiligheid te brengen. Hij beschreef die nap als the most precious treasure of our abbey. De meest waardevolle schat van onze abdij. Een houten drinkbeker. Dat is toch sterk, of niet? Daar moet toch wel iets mee aan de hand wezen. In elk geval, deze monniken vluchtten in de tijd naar Wales en woonden enige tijd in een andere abdij. In Strata, Florida, waar het maar wezen mag. Ik heb geen flauw idee, want ik heb het nog niet nagezocht. Maar goed, daar zijn ze een tijdje veilig geweest, totdat de mannen van Hendrik de VIII wild binnentrokken enzovoorts. En weet u wel, tegen om alle Rooms-Katholicisme uit te bannen, abdijen te verwoesten enzovoorts. En deze monniken zijn dus opnieuw gevlucht naar... Nou, dan komt er een plaatsnaam uit Wils. En hoe je het uitspreekt, weet ik niet, maar het staat hier Aberystwyth of zoiets. Aberystwyth. Het zal wel helemaal verkeerd zijn, maar zoiets. De gedachte is dat vlak aan de zee ligt, zodat het idee is dat die monniken eigenlijk hadden willen vluchten naar overzee. Maar dat is ze dan niet gelukt. Ze kwamen wel uit in Nantius Manor, dat wil zeggen het grote huis, het grote herenhuis zal ik dan maar zeggen, bij deze plaats, in een afgelegen dal, op een paar mijl van Aberystwyth. De heer van deze manor, van het huis, dat was meneer Powell, huisvestte deze monniken vervolgens. Hij nam ze op in zijn huis, stelde ze aan als zijn personeel en in de praktijk waren ze dus eigenlijk geen monniken meer en op die manier ook tamelijk veilig voor enige vervolging eigenlijk. Het schijnt dat de prior, dat wil zeggen dat is dan de chef van de monniken, dat de prior huispredikant is geworden in het manor bij Mr. en Mrs. Powell. Nou goed, en de andere monniken werden aan het werk gezet gewoon op het grote landgoed. En u begrijpt nou hoe het verder gaat. De een na de ander van deze monniken, uiteraard, overleed. Ze werden door de dood verhinderd te blijven, zal ik dan maar zeggen. En de laatst overlevende monnik, die maakte aan de familie Powell bekend dat hij de bewaarder was van de avondmaalsbeker. Gewoon, zeg dat. Hij was de bewaarder van de avondmaalsbeker, afkomstig uit Glastonbury. Die man heeft dus het verhaal gewoon verteld, enzovoorts. En ooit, oorspronkelijk dus, de avondmaalsbeker, zoals meegebracht door Jozef van Arimathea, naar Glastonbury, dan wel Evelyn. En de afspraak met de familie Powell was dat de beker zou blijven op Nantius, op het landgoed dus, until the church claims her own. Dat wil zeggen, het zal daar blijven totdat de kerk zelf haar eigendom zal terugvragen. En dat is tot op heden nooit gebeurd. Dat zal ook nooit gebeuren, want de kerk ziet daar niet haar eigendom in. Het is alleen maar een stukje hout. In dat boek Traditions of Glastonbury, met als omslag dat geborduurde kleed uit Pilton, daar staat een verhaal in. En er staat ook een foto in van hoe het ding er nu uitziet. En het is nu nauwelijks meer dan een stukje hout, want het ding is in de loop der tijd nogal gebruikt. Want in de volgende eeuwen werd deze beker, of wat er van over was, bekend als de Healing Cup. Dat wil zeggen, de beker met een genezende werking. En voor dat doel werd zelfs een glazen omhulsel, een glazen beker gemaakt om de houten beker heen. Omdat die houten beker niet beschadigd zou worden wanneer die gebruikt werd. Omdat niemand er een stukje af zou bijten, omdat het ding niet zou slijten, enzovoorts. Allemaal historisch. Nou goed. Vervolgens werd in de vorige eeuw nog, in elk geval, werd de beker uitgeleend aan mensen die er belang bij hadden, aan zieken dus. En gebeurde in de vorige eeuw. En dan bij die gelegenheid, als men die beker dan leende voor om een genezing bij te vinden, dan gaf men een onderpand uiteraard, hè, om het ding veilig te stellen. En daar is ook een hele administratie van bewaard gebleven. Een klein deel daarvan heb ik hier bij de hand. Ik heb er hier één waarin staat 3 augustus 1862... de beker uitgeleend aan William Jones of Glenbarden. Hij liet een zilveren klok achter, teruggebracht op 4 september, een maand later. Teruggebracht op 4 september 1862, de patiënt genezen. En een ander is deze, 27 november 1857. De beker vandaag uitgeleend aan meneer William Rowlands in Istrad, Tregaron, waar het maar wezen mag, maar ergens in Wales dus. Ten gebruike van zijn zuster. En daarna gaat het verder met volledig genezen. Liet 1 pond achter, teruggebracht in 2 januari 1858, dus iets meer dan een maand later. Dus de cynicus zal wel zeggen, een maand is lang genoeg om te genezen, daar heb je die beker niet voor nodig. Maar ja goed, ik lees u maar gewoon voor uit historie, want dit is niet legende, dit is echt historie. Dat staat zwart en wit, is in de tijd zwart en wit opgeschreven. Een dankbrief uit 1939, dat is nog recenter, meldt dat 2 epileptische kinderen van een predikant genezen werden door het drinken uit de beker. En in het algemeen, mensen werden genezen van allerlei soorten van koorts, reumatiek, artritis enzovoorts. En er is zelfs een tijd geweest dat er pelgrims kwamen van over zee naar Nantios om daar te drinken uit deze healing cup. Het meest recente verhaal, nee, het ene na recentste verhaal wat ik ken, is gaat over een predikant, James Wharton, uit Upton upon Severn. Dat is dus inderdaad in Wales, dacht ik. Of is het Engeland inmiddels? Nou goed, dat doet er ook niet toe. In elk geval, die man is in 1966 op 75-jarige leeftijd gestorven. Maar op 21 augustus 1957 reisde hij 100 mijl naar Nantios, dronk uit de beker en werd genezen van reumatiek, waardoor hij zijn knieën niet meer kon buigen. Dat wil zeggen, dat was voordat hij genezen was. Knieën stram van de reumatiek. Hij werd ervan genezen. Er staat, hij dronk uit de beker, ging op de knieën en bad, en vervolgens liep hij gewoon de kamer uit. Getuigen, inclusief zijn huishoudster Miss Phyllis Woodward, hebben deze gebeurtenissen beschreven. Allemaal vast. Historie. Je hoeft van mij niet te geloven. Als je mij vraagt, geloof je erin, dan zeg ik nee. Maar het zou, maar ik sluit het niet uit. Het zou heel best kunnen, waarom nou niet? Hè? Nou goed, en het laatste verhaal wat ik ken is dat de eigenaresse, maar hoe lang dat geleden is weet ik niet, maar het gaat nu over 1959. De eigenaresse, Mrs. Marylas, in 1959 had twee dochters. De jongste, Jean, werd gewond door een vallende ladder die haar schedel brak. Zij kreeg een ladder op het hoofd. Volgens het ziekenhuis was het toestand door ernstige bloedingen hopeloos, want zo gaat dat, beschadigde hersenen en daarmee uit. Bij die gelegenheid haalde Mrs. Marylas de beker uit de kist waar hij in bewaard werd toen en bad. En enige minuten later belde het ziekenhuis dat de bloeding gestopt was en het levensgevaar was geweken. En het meisje is inmiddels een volkomen gezonde vrouw. Dat is het verhaal. Nou goed. En zoals gezegd, inmiddels bevindt de beker zich in de kluis van de bank. Als u de foto gezien hebt, misschien inmiddels, dan hebben we gezien dat er weinig meer van over is. Het is nauwelijks nog een stukje hout, maar het schijnt inderdaad oorspronkelijk een drinknap geweest te zijn. Is dat de avondmaalsbeker of niet? Wij weten het niet, maar als wij waarde toekennen aan mondelinge overlevering, dan zou dat eigenlijk moeten zijn. Hoewel natuurlijk 1500 jaar van Jozef van Arimathea tot aan de dagen van Abbot Whiting natuurlijk toch wel erg lang is. En als iemand zegt, maar het is een 14e eeuwse drinknap, dan zeg ik, nou dan heeft men hem misschien inmiddels vervangen of weet je veel wat. Dat kan natuurlijk best, maar ook als dit ding hem niet is, dan nog bekrachtigt het verhaal dat Jozef van Arimathea het ding zou meegenomen hebben enzovoort. Want hoe dat ook zij, deze geschiedenis bevestigt in ieder geval de grondgedachte, en nou volgt de grondgedachte dat de zaligheid, het nieuwe verbond, of hoe het maar heten mag, door ene Jozef gebracht werd buitenslands, namelijk buiten Palestina, en gebracht werd naar de 10 stammen van Israël in het algemeen, en dus naar Jozef dan wel Efraïm in het bijzonder. En misschien gaat ons volgende reisje naar Wales en moeten wij Mrs. Marylas of haar erfgename vragen of we even uit de cup mogen drinken. En zo, broeders en zusters, zijn wij dan gekomen aan het einde van onze reis. Want zo zit het eigenlijk. Wij willen alleen nog maar naar huis nu. Helaas. Ik had nog wel een poosje hier rond willen zoeken. En zo is dat nou eenmaal. Maar dat kan nou eenmaal niet. Ik hoop in ieder geval dat u wat gezien hebt van de achtergrond van die gedachte die ik u natuurlijk wel eens vaker heb voorgehouden. Dat ooit het evangelie en daarmee het christendom geplant werd. Niet in Jeruzalem, niet in Rome, maar in tegendeel, zij het dan eventueel via Rome, met een omweg, hier in Brittannië, in een plaats waar alleen maar een ruïne rest. Een plaats ook waar men slechts spreekt over legenden. De legende van Jozef van Arimathea. Ik moet u zeggen, naar normale maatstaven is het geen legende, want het is inderdaad goed, zo niet zeer goed gedocumenteerd. Daar heb ik er niet te veel van verteld, maar het was nou ook inderdaad de bedoeling niet. En aan de andere kant, wanneer wij spreken over het bezoek van de Heer Jezus aan Brittannië, zelfs eventueel over dat hij hier een jaar of wat gepredikt zelfs zou hebben, iets wat ik echt geloof, dan hebben we het inderdaad over legende, over traditie, want dat verhaal is niet goed gedocumenteerd, integendeel. Maar zoals u bij gelegenheid zelf onderweg hebt kunnen constateren, het leeft wel degelijk, nou ja, het leeft. De legende is er nog steeds bij de plaatselijke bevolking in elk geval. En hoewel men het niet werkelijk gelooft en hoewel men de zin er ook niet van inziet, men vertelt het wel degelijk door. En dat is maar waar het om gaat. En voor de historicus zou dat minstens zo belangrijk moeten zijn als welke geschreven verslag dan ook. Hoe dan ook, ik kan er verder, hoef er verder niks meer aan toe te voegen. Het enige wat ik nog zou willen doen is u bedanken dat u met mij mee wilde gaan. Want het gaf mij de gelegenheid om het nog een keer te bezoeken. Want zo is dat. Verder, ik persoonlijk... U weet het, ik hou niet van reizen. Ik hou zelf niet van conferenties. Maar waar ik wel van hou, is om deze dingen die van alles van doen hebben met het woord. En in het bijzonder met het verborgen werk Gods. Om die anderen bekend te maken en eventueel te laten zien. En ik ben blij dat ik dat nu heb kunnen doen. Daarvoor dank ik u. En ik bedank in het bijzonder mijn broer Han. Want als die het niet geregeld had, dan zou het echt nooit gebeurd zijn. Want wat voor ideeën ik ook heb, er komt niks van terecht als niet iemand anders handen en voeten geeft. Vandaar het woord, handen en voeten. Daarbij ik er nog maar op wijs dat hij dat ook echt volstrekt belangeloos doet, want hij staat niet in onze dienst. Hij doet dat in zijn vrije tijd allemaal. Dus Han, ook bedankt. De chauffeur bedank ik persoonlijk ook. Want hoewel ik mijn motorfiets nodig gemist heb onderweg, moet ik u toch zeggen dat ik groot respect heb voor iemand die op zo'n dergelijke wijze niet alleen de bus bestuurt, maar ook inderdaad de hele reis eigenlijk onder controle heeft, want zo is het dan wel. Dus Henk-Jan, ook bedankt en graag tot de volgende keer. En ik hoop dat u nu ook een beetje begrijpt van de uitspraak van de apostel Paulus, die zei, en ik citeer uit het Oude Testament de woorden van de Heer zelf. Komt gij verachters, dat is niet tot ons gezegd dan, maar tot de ongelovigen. Komt gij verachters en verwondert u, aanschouwt en verwondert u, want ik werk en werk in uw dagen, hetwel gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Ik hoop dat u er iets van gelooft.